Reeds in het Oude Testament wordt over het nieuwe verbond, over het Nieuwe Testament dus, over de opstanding van Christus en wat er verder volgt, gesproken als over het licht, implicerend dat verhoudingsgewijs oudtestamentische tijd geacht wordt het tijd te zijn van onwetendheid. De term heb ik even geleend uit Handelingen 17, waar staat dat God de tijden der onwetendheid overzien heeft. Dat is oudtestamentische tijd. Want wat in oudtestamentische tijd dan van het plan, dan wel het werk Gods, verborgen was, officieel, bedekt dus, is in nieuwtestamentische tijd geopenbaard. En met name dus in wat wij om die reden noemen de nieuwtestamentische Bijbelboeken. Vanaf Matteüs. Maar vanuit het Oude Testament wordt over het Nieuwe Testament, in de brede betekenis van de term, gesproken als over licht. Ooit zou dat licht opgaan. En dat is dus wat terechtgekomen is in nogal wat kerstliederen. En anders wel in de kerstgedachte als feest van het licht. Het berust op een misverstand, want het nieuwe verbond en daarmee dat licht brak pas aan bij de opstanding van Christus en niet bij de geboorte van het kindje in Bethlehem. Waarna ik er aan toe moet voegen dat de geboorte van de Heer Jezus Christus in zichzelf, in al zijn details en in alles wat erbij genoemd wordt en beschreven wordt in de Bijbel, staat typologisch of symbolisch voor de opstanding van Christus. Hebben u die? Vandaar dat het een en ander gemakkelijk verward kan worden. De Bijbel zelf doet het ook, want ik zei u, Simeon die had het over, ik heb u gesteld tot licht, tot het einde der aarde uit Jesaja 49, maar hij zou officieel pas licht zijn en ook tot het einde der aarde na zijn opstanding. Hoewel het toch suggereert dat de Heer ook voor zijn opstanding, dus in zijn omwandeling op aarde, wellicht ook de heidenen bezocht heeft. Maar ja, wat weten wij van wat hij uitvoerde tussen zijn 12e en 30e levensjaar? Maar dat is nou ons onderwerp niet. Maar het gaat erom dat we oog moeten hebben voor die dubbelzinnigheid van heel wat schriftplaatsen. In de zin van dat ze meerdere toepassingen hebben. En dat ook omdat de hele heilsgeschiedenis natuurlijk toch steeds opnieuw, dat wil zeggen bij herhaling, uitdrukking geeft aan onvergankelijke waarheid. En dat wordt op verschillende manieren, in verschillende tijden, in verschillende omstandigheden, steeds opnieuw uitgedrukt. Letterlijk, zowel als overdrachtelijk. Maar dat is ook verder nu niet aan de orde. Wat ik u wel wilde voorhouden, dat moet wel in verband met dit onderwerp, is Jesaja hoofdstuk 60 vers 1... Jesaja 60, vers 1, Jesaja 9, hadden we het over dat volk dat in duisternis wandelt en dat dan licht zou zien. De verleiding voor mij is groot om erop in te gaan, juist omdat daar de tekst en zeker de vertaling ons in de steek laat, helaas. Maar dat doen we dan maar weer een andere keer. Maar in essentie staat daar dat terwijl in heel de wereld het licht uitgaat, gaat het juist op een andere plek waar het duister was aan. En hier staat ook zoiets in Jesaja 60. Daar staat in mijn Statenvertaling: maak u op, dat wil zeggen, kom uit je bed. zoals het lied zegt, mijn liefste, toch? De ouderen onder ons kunnen zich dit nog goed herinneren. Kom uit je bed, stee, mijn liefste. Ja. Maak u op, word verlicht. Dat wil zeggen, kom tot het licht, word verlicht, kom, stel u in het licht. Want uw licht komt. Namelijk, of en, de heerlijkheid, want dat is een ander woord voor licht, zoals hier ook uit mogen blijken. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want de heerlijkheid des Heren, dat is uw licht. En dus uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En gaat over u op. Ja, normaal gaat de zon op, maar nu gaat de heerlijkheid des Heren op. Zodat hier verklaard wordt feitelijk dat het opgaan, opkomen van de zon in den ochtend. Die zon die dus de duisternis van de nacht verdrijft. Dat dat een beeld is van het aanbreken van het nieuwe verbond. En daarmee dus gewoon van de opstanding van Christus. Maar in verband daarmee worden wij opgeroepen, dan wel de lezers van Jesaja 60 vers 1, om dan ook daadwerkelijk tot dat licht te komen en niet te blijven wandelen in duisternis, dan wel slapen of wat het maar was. Vandaar dat je in de Bijbel bij meerdere gelegenheden leest. En hij maakte zich des morgens vroeg op. Mozes, Aaron, Jozua, weet ik veel wie allemaal. Zij maakten zich des morgens vroeg op. En als je daarna het Nieuwe Testament leest. En 's morgens vroeg, als het al begon te lichten, of terwijl het nog donker was, maar 's morgens vroeg, gingen de vrouwen enzovoorts. U weet wel, dat was de eerste paasdag. En ze kwamen bij het graf en toen was het inmiddels licht. En toen was het graf inmiddels al open. Weet u nog? Dus de opstanding van Christus, waarmee alsnog met terugwerkende kracht verklaard wordt dat al die keren dat in de Bijbel staat en hij maakte zich des morgens vroeg op, is het de uitbeelding van de opstanding van Christus en het aanbreken van het nieuwe verbond. En als Jozua, in Jozua 3 meen ik, zich des morgens vroeg opmaakt, is de uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. En inderdaad, de ark des verbonds trekt door de Jordaan. En inderdaad, Israël niet. Nou ja, dat duurde nog 2000 el. En je begrijpt toch dat dat profetisch is? Zie? Nou ja, en misschien ook niet, maar dan houdt het op. Maar dan kan ik er ook niks aan doen. Maar dat is wat het is. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Ja, dat kunnen we lezen, want de Messias komt. Het is een nieuwe dag. En wanneer maakte Jozua zich ook alweer vroeg op? Welke dag? Niemand? De 10e van de eerste maand. Staat erbij. Zodat hij denkt dat de Heer komt op de 10e van de eerste maand. Nou ja, in elk geval de zogeheten intocht in Jeruzalem. En daar kwam de Heer dan. Was op de 10e van de eerste maand. Dat weet iedereen, daarom vieren we nog steeds Palmpasen. Het is een belangrijke datum op de Bijbelse kalender. 10e van de 7e maand, die vroeger de eerste maand was, is Grote Verzoendag. Dat is ook niet voor niks zo. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt, namelijk de heerlijkheid. De Heer gaat over u op. Met als toelichting, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken. Dat woord zie vraagt altijd aandacht voor wat er nu verder volgt, hè? Of wat er verder staat. Zie. Zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Hetgeen uiteraard twee keer hetzelfde is. Doch over u zal de Heere, als de zon der gerechtigheid, over u zal de Heere opgaan. En terwijl het elders in de wereld duisternis is, zou het toch ergens het licht opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. En zo verder, maar daar heb ik het verder niet over, over wat er verder staat. Want het gaat mij eigenlijk alleen om vers 1, dan wel vers 2. Over het idee dat de wereld in duisternis is. Maar dat niettemin ergens, zo zonder meer, het licht opgaat en dat wij tot dat licht zouden gaan. In Jesaja 9 staat precies hetzelfde. Namelijk, het zou overal duisternis zijn. En zoals gezegd, ik zoek het niet op omdat ik dan stuit op de vertaalproblemen. Daar ga ik niet op in. Ik zeg het gewoon zo. Daar is ook duisternis, maar ergens zou het licht opgaan. Meer in het bijzonder zou trouwens het licht opgaan bij Zebulon en Naphtali in Galië. In, ja, der heidenen natuurlijk, ja. In Galilea der heidenen. Heb je die nog? Ja, het wordt zelfs het Nieuwe Testament aangehaald. Want in Matthäus 4... Ik zoek hem even op. In Matthäus 4 staat dat de Heer is komen te wonen in Capernaum, vers 13. In Kafarnaum, moesten wij zeggen. Maar goed, Capernaum, gelegen aan de zee. Ja, dat is dat Capernaum dat vervloekt is geworden en dat dus ook niet meer bestaat. Voor zover het wel bestaat, heb je alleen fundamenten die voor een belangrijk deel dan toch weer hersteld zijn, maar uitgegraven. En daar kun je naar gaan kijken. En dan hebben ze dus het huis van Petrus, dan wel de schoonmoeder van Petrus, aangewezen en daar een dakje overheen geplaatst. Nou, een plechtig dakje. En ons werd door de gids verteld dat ze ooit aan een predikant die er was vroegen, wat vindt u er hier allemaal van? En die zei toen, het is maar goed dat de meer van Galilea zo groot is, anders zouden ze daar ook een kerk overheen gezet hebben. Maar die vond ik wel aardig. Maar goed, daar is niks in, het staat op de wegwijzer, want er is niks. Het is daadwerkelijk verwoest geworden, precies zoals de Heer gezegd had. Heb u dat? En wat je dan nog kunt bekijken vervolgens is de zogenaamde synagoge. Maar die is dan wel uit de derde eeuw. En daarna haast men zich te vertellen dat die dan toch weer gebouwd was van stenen uit de tijd van daarvoor. De verwoeste tempel uit de dagen van Jezus. Maar ik moet u zeggen dat ik thuis ergens in boeken, foto's, ja, ik zoek me wezenloos, maar ergens in de kast boeken heb waar foto's staan van Capernaum en daar is niks te zien, ook geen synagoge. Want wat er als synagoge vertoond wordt aan het publiek is opnieuw op elkaar gestapelde stenen die men daar in de omgeving gevonden heeft en die men bij elkaar gepuzzeld heeft, want het moet ongeveer zo geweest zijn. Echt? Want het was echt helemaal verwoest, zoals de Heer gezegd had. En waarom was het verwoest? Omdat het ongelovig was. En als er één dorp of stad ongelovig was, was het Capernaum. Waarom? Omdat de Heer daar gewoond had en daar zijn huis had. Daar stond ook dat het huis waarvan ze de tegels afgehaald hebben om iemand van bovenaf erin te laten zakken, weet u nog? Capernaum. Maar goed, dat is letterlijk Capernaum. Nazareth verlaten hebbende, hoeveel kilometer is dat eigenlijk van Nazareth naar Capernaum? Nou, het is dat het landschap een beetje golft, anders zou het op zichtafstand geweest zijn. Echt. Maar Nazareth ligt op een berg, u weet wel, dat is waar ze hem van de hoogte hadden willen afstoten. Daar heeft hij kennelijk zijn kinderjaren doorgebracht. Maar goed. En Capernaum ligt aan de oever van het meer van Galilea. En dat is 200 meter ongeveer beneden de zeespiegel. Hebben jullie dat nog eens naar beneden? Maar goed. Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum. Wat maakt het ons uit in welke nederzetting hij gewoond heeft? Maar dan lees ik even door. Gelegen aan de zee in de landpalen van Zebulon en Naftali. Iemand heeft toen besloten dat dus die twee stammen van Zebulon en Naftali in die dagen daar woonden. En dus met de Joden mee teruggekomen waren uit ballingschap. En dus gerekend moeten worden tot de Joden. En dan zeg ik, daar kan je nou wat bedenken en redeneren. Je zult er een reden voor hebben, maar het is niet wat er staat. Het is het land dat oorspronkelijk was van Zebulon en Naftali. Maar waarom staat het erbij hier? Want de stammen van Zebulon en Naftali zijn verdwenen in wat men noemt de Assyrische ballingschap, laatstelijk. Voor zover ze al niet eerder weg waren. En daarna zijn ze nooit in het beloofde land teruggekeerd. Nou ja, waarom staat het er dan? Er staat dat het is opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, het land Zebulon en het land Naftali, aan de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. En nog meer, want dat zei Jesaja ook, het volk dat in duisternis zat heeft groot licht gezien, en degene die zaten in het land in de schaduw des doods, dezelfde is licht opgegaan. En dat is dus geciteerd uit Jesaja 8 en 9. Staat erbij in uw Bijbel, denk ik. En daarna ben ik brutaal en zeg, als je dat leest in Jesaja 8 en 9, is er geen haar op je hoofd die eraan denkt dat dat betekent dat de Heer Jezus zijn jonge jaren zou doorbrengen in het land van Naftali en Zebulon. Alleen dat kan niemand controleren. Of dat zo is, want wij weten wat het betekent. Want elke keer, maar dat kan ik u niet uitleggen, ik kan het alleen zeggen. Elke keer als er staat, dit is vervuld geworden op dat, of dat er staat op dat vervuld worden. Elke keer betekent het, of impliceert het, dat er wel degelijk nog een andere en veel belangrijkere vervulling is van dezelfde schriftplaats. En dat het feit alleen al dat de Heer Jezus niet in Judea woonde, in Jeruzalem of Bethlehem of waar dan ook maar, of in Mara of in Gilgal, alleen al het feit dat hij woonde in Galilea, en dat erbij staat hier, dat was het land van Zebulon en Naftali, is een uitbeelding van waar het evangelie de zaligheid, kortom het christendom, naartoe zou gaan. Waar de Christus, dan wel het christendom, zich zou vestigen. Namelijk in Gallië der heidenen, daarmee is de term der heidenen of der volkeren ook verklaard, en meer specifiek in het gebied van Zebulon en Naftali. En mocht je Zebulon willen aanwijzen, kom je in Nederland terecht, kan het ook niet helpen. Is dat toeval? Ja, het is, maar weet ik niet, maar het is Zebulon. In Nederland en Naftali in belangrijke mate trouwens ook. Maar dat leg ik u een andere keer wel verder uit. Maar je komt terecht in Noordwest-Europa. En Gallië, Galilea, Gallië, dat is heel Noordwest-Europa. En niet alleen Frankrijk, met het dorpje dat we inmiddels zo goed kennen. Maar ook verder naar het noorden, ja, Gallië, Galilea. Waar de Galliërs wonen, de Galliërs, dan wel de Kelten. Hebben die nog? Het is profetisch. En dat is ook Jesaja 49, waar dan staat, ik heb u gesteld tot licht der heidenen tot aan het einde der aarde. Want het einde der aarde en Finisterre en Lens End en hoe het maar heten mag, is allemaal hier in Noordwest-Europa en daar zou het licht op gaan. En dat is ook wat gebeurd is. Dus ja, ik weet wel dat er tegen geprotesteerd wordt, maar waarom? Het is ook daadwerkelijk zo gebeurd. Dan weet iedereen waar het christendom terechtgekomen is. en waar het zijn thuis gekregen heeft. Dan weet u meteen waarom het ook de prooi is van welke andere religie dan ook. Want Noordwest-Europa is de plek die te veroveren is. Omdat het christendom moet uitgeroeid worden. En dat is hard bezig, zoals u weet. En als u het in klein gedemonstreerd wil vinden, dan brengt u een bezoek aan Glastonbury. Met zijn occultisme. En hoe het nou daar zo terechtgekomen is, al dat occultisme. Ja, dat is omdat het de oorspronkelijke zetel is van het christendom. Daarom. Er is geen andere reden voor. Want het is de strijd tussen licht en duisternis. En waar het licht langzamerhand uitgaat, wint de duisternis dus terrein. En over die twee machten gaat het. Nou goed, om even nog terug te grijpen op Jesaja 60. De tekst zelf, Jesaja 60 vers 1, ontwaakt gij die slaapt enzovoort. Ja, dat ontwaakt, of maak u op, wordt verlicht. Die tekst wordt aangehaald in Efeze 5, ook letterlijk. En daarmee demonstreren we meteen de eenheid van de Bijbel. De samenhang van de schrift in het algemeen. Maar in Efeze 5 lezen wij vanaf vers 14. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Wat er ontbreekt in mijn Bijbel is de gedrukte verwijzing naar Jesaja 60 vers 1. En waarom dat ontbreekt, dat weet ik ook niet. Dus ik heb het er ooit zelf bij geschreven. Want het is gewoon Jesaja 60 vers 1. Maak u op, wordt verlicht, is gewoon hetzelfde als ontwaakt, gij die slaapt. Maak u op, wordt verlicht, er staat op uit de doden, staat hier. Wordt verlicht, komt tot licht, komt tot leven. Want de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En hier heet het, en Christus gaat over u op, zal over u lichten. Want de heerlijkheid des Heren, de verheerlijkte Heer, is Christus. Die zou opgaan. En daarmee wordt hier in dit vers, Jesaja 60 vers 1, verklaard. En meteen ook toegepast en wordt gezegd, wij leven in die dagen dat duisternis de aarde bedekt en donkerheid de volken. Maar over ons zou het licht van de Heer opgaan. Want voor ons is het dag. En terwijl de wereld leeft in de nacht, in de duisternis, wandelen wij in het licht. En het donkere dal ligt achter ons. Enzovoorts. Hebben we die? Die wordt letterlijk geciteerd. Jesaja 60 vers 1 is volgens deze tekst van toepassing op de dagen waarin wij leven. Het nieuwe verbond is aangebroken. Mocht de duisternis om ons heen zijn, is het onze eigen schuld. Wij zouden opstaan en tot het licht gaan. En dus heet het, jongeling, sta op. Of het heet, dochtertje, sta op. Of het heet, Lazarus, kom uit. Dat is het. Kom tot het licht. En wat dat betekent, nou ja, daar staat, zie dan hoe gij voorzichtiglijk, mooi Nederlands woord in dit verband, alle respect voor de vertalers, voorzichtiglijk, met voorzicht. Als je dan toch licht hebt, kun je ook vooruitzien. Zie dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, waaruit je moet concluderen dat licht en wijsheid dus aan elkaar verwant zijn. Want licht maakt openbaar en openbaring maakt wijs. Als je dingen leert, word je geacht daar wijs van te worden. Want dat laatste is alleen wat meer praktisch. Dat wil zeggen, je wordt geacht de dingen die je weet ook in de praktijk te gebruiken. U weet wel. Je leert over hoe elektriciteit werkt enzovoort. En daarna weet je hoe je ermee om moet gaan. Is het ook niet echt gevaarlijk meer, maar gebruik je het voor je eigen nut. En als je het niet weet, is het bloedlinkt. Zie? Nou ja. Zie dan toe hoe hij voorzichtig wandelt, niet als onwijze, maar als wijze. De tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Dat wil zeggen, je moet van alle gelegenheden gebruik maken en grijp toch de kansen door God u gegeven. Kort als je zijn in de tijd, stel daarheen. Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven, daar bij de liefde gedaan om u heen. Enzovoort. De tijd uitkopende. De prediker heeft er ook wat van te zeggen. Die zegt, als het mooi weer is, moet je er gebruik van maken. Want na zonneschijn komt regen. Er is een tijd voor dit en er is een tijd voor dat. En je weet niet hoeveel tijd je nog hebt. Dus als je gelegenheid krijgt, moet je je aanpassen enzovoorts. Want ja, je hebt die dingen niet in de hand. Je moet een beetje de tijden en de gelegenheden weten te gebruiken enzovoorts. Er zijn mensen die denken dat God de tijden en de gelegenheden zelf maakt. En als wij erom vragen, komt het zeker voor, komt het zeker goed. Daarom krijgen we lijsten toegezonden met gebedsonderwerpen enzovoorts. Zodat je daar alleen maar extra zorgen van krijgt. Of ben ik nou te snel? Of ben ik de enige die dat zo ziet? Ik wil die lijsten nooit zien. Ik word er bezorgd van. Wat een probleem allemaal. En als je lijsten niet ziet en leest de krant, word ik ook bezorgd. Wat een ellende allemaal en wat een problemen. En wat doet God er eigenlijk weinig aan? Laten we het lijstje afwerken, misschien helpt het. En er zijn echt mensen die dat geloven. Eerlijk. Tenminste, dat heb ik er altijd uit begrepen. Maar de Bijbel leert het mij zo niet. En Johannes de Heer ook niet. Dus die zong dat lied, grijp toch de kansen door God u gegeven. Zodra hij die kans krijgt. En de prediker zei, gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren eer dat de kwade dagen komen. En geniet de dagen, alle dagen die je hebt in dit... In uw ijdele leven, in uw ijdele wandel, ja... Gebruik ze en laat op je hoofd geen boter ontbreken, geen olie ontbreken. En, ja, dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Chroma. Maar goed, Toma. Zoiets. Dit is wat de Bijbel ervan zegt. Maar kom tot het licht en maak er gebruik van. De tijd uitkopende. En daarmee de gelegenheid uitkomen, de gelegenheid die je krijgt. Zie? Nou goed. Omdat de dagen boos zijn. Daarom, nog een keer, daarom, dat sluit aan bij vers 14, daarom zegt hij, ontwaak gij die slaapt, want Christus zal over u lichten. Vers 17, daarom zijt niet onverstandig, want dat is de situatie onder de duisternis, maar verstaat welke de wil des Heren zij, onder het licht. En dat zei ik u al, als God het wil, ja, als je niet weet wat God wil, even, dan is dat je credo. Als God het wil, Deo volente, inshallah. Dat is van een andere denominatie dan, maar zoiets. Men weet het nooit zeker. Maar wij zouden verstaan wat de wil des Heren zei. Zie? Want die openbaart hij. En dus wordt niet dronken in wijn waarin over dat is, maar wordt vervuld met de geest. Spreken onder andere in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En de parallelle tekst is uit Colossense 3 vers 16... het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Sprekende onderlijk allen met psalmen en lofzang en geestelijke liederen. Gaat over precies hetzelfde. En wat hier heet, wordt vervuld met de geest, heet daar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is dat licht. Want God openbaart zich door zijn woord en door zijn geest. Zie? Dat is dat licht. En dat zou in ons wonen en zo verder. Want, en nou koppel ik hem even terug. Vers 8. Want gij waart eertijds duisternis. Die heb ik u uit het hoofd eerder geciteerd vandaag. Niet gij waart eertijds in duisternis. Wel, dat is wat het betekent. Maar het is veel sterker dan dat. Gij maakt er onderdeel van uit. Wij maakten onderdeel uit van een duistere wereld. Het is namelijk het rijk der duisternis, dat van Satan namelijk in de praktijk. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here. En de oproep is, wandelt dan dus als kinderen des lichts, als deelhebbend aan dat licht enzovoort. Wandelt dan al zo. En dat kan omdat de vrucht van de licht is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Dat is vers 9. Het is een tussenzin die men dan maar tussen haakjes gezet heeft. Komma's zou voldoende geweest moeten zijn, maar om zeker te maken dat men het goed leest, heeft men het tussen haakjes gezet. Maar er is wel een fout gemaakt, want er staat in de grondtekst niet, want de vrucht des geestes, maar er staat, want de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Maar goedheid, rechtvaardigheid en waarheid is wel degelijk vrucht van de geest. En zo heet het ook in Galaten 5, vers 22. Maar hier heet het vrucht van het licht. Het is de werking van de geest, de werking van het woord, de werking van het licht dat in onze harten geschenen heeft, dan wel naar onze harten geplant is. In alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. En wat ook deze woorden zouden inhouden, of de woorden uit Galaten 5 vers 22, want er staan er nog een paar meer. Wat die woorden ook inhouden, ze zijn de vrucht van het woord van God en daarmee van de geest van God in ons wezen, in onze harten. Maar als u mij zou vragen, wat heb je aan die vrucht van de geest in het praktische leven? Dan moet ik u zeggen, in de praktijk geen bal. En dan vraagt u weer, wat heeft dat met voetballen te maken? En dan zeg ik, nou, dat leg ik een andere keer wel weer uit dan. Maar wat heb je eraan in de praktijk? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid. Daar moet je in onze samenleving mee aankomen zetten. Zeg, dan kom je nergens. En dan sta je in de rij voor de kast en dan kom je nooit aan de beurt, want ze dringen allemaal voor. Want je bent lief, blij, vredig, goed. Je bent gewoon een goed zak. Ben je dan? Nee hoor, meneer, mevrouw, gaat hier maar voor. Nee hoor, ik heb alle tijd. Ik kom nooit aan de beurt. Hè? En daarna raak je gefrustreerd en dan moet je naar een of andere zielenknijper, of hoe die mensen maar heten tegenwoordig, naar de een of andere hulpverlener, zowel de een als de andere waarschijnlijk. Het wordt ook allemaal vergoed tegenwoordig, van het ziekenfonds of waarvan dan ook maar. En dan wordt er geleerd dat je voor jezelf moet opkomen, dat je zelf respect moet hebben, dat je iemand moet zijn, dat je op je strepen moet staan, dat je bek moet opentrekken, een grote mond moet opzetten en daarna ga je lopen klagen dat iedereen je beledigt en enzovoort. En dat de samenleving zo hard geworden is, maar je moet wel, want anders dan kom je niet aan de beurt. Want liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, goedertierenheid. Hoezo? Dan ga je solliciteren. Nou, dat krijg je niet hoor. Dat gaat niet wat worden. Echt niet. Weet je waar je dan terechtkomt met je liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid in de wereld? Weet je waar je dan terechtkomt? Ja, bij al die verschillende secten en bij de Baha'i en waar je en bij de, hoe heet die man ook weer met het oranje pakje, hoe heet het, bij de bij de Bachman kom je dan terecht. Er zitten allemaal lieve, blije, vrede, langmoedige mensen zitten daar. Van die suffe, slome duikelaars enzovoort. En die zeggen, het komt allemaal wel goed hoor, maak je me niet al te druk. Lief en blij kom je bij de flower power. Hoeveel power zit er in een flower? Hoe lang blijven de flowers goed? Zonder pokon bedoel ik dan, hè? Ja, weet ik veel. Daar kom je niet mee. Dus wat hoor je prediken? Door de populaire predikers dan, hè? We moeten dit en we moeten dat, want we zijn kinderen van God, we zijn zonen van God, we moeten ongestreven staan. En met arrogantie moeten wij, enzovoort, kracht, enzovoort. En, weet je wel, uniformaan pet op. En, ik bedoel niemand te beledigen, maar het is gewoon hoe dat dan gaat. Dan moeten we daar ineens weer zelfbewust door worden, enzovoorts. En nou zal ik die dingen niet bestrijden, maar het punt is dat je aan liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid in de wereld niks hebt. Daar kun je geen politieke partij mee oprichten, geen volk, geen vakbond, niks. Dan kun je niet. Er gaat niks van uit. Maar dat was ook niet de bedoeling. Dus het was ook de verkeerde vraag: wat kun je daarmee? In deze wereld niks. Maar dit is onze wereld niet. Zie? Kijk, we hebben daar allemaal niet de tijd voor. Want dan ging ik u lezen over het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond enzovoort. Uit 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 4. Waar Paulus zegt, nee, wij leven niet onder het oude verbond. Wij zoeken onze eigen gerechtigheid niet, enzovoort. Wij zoeken niet onze eigen recht. Dan leidt allemaal liever onrecht, maar dat was al 1 Korinthe, enzovoort. En we leggen geen bedekking over dat nieuwe verbond, want onder dat nieuwe verbond hebben wij vrede met God. En dat is een heel andere wereld. Zie? En het gaat er niet om wat onze levens in deze wereld uitwerken. En wat de vrucht van de geest is in deze wereld, gaat erom wat het voor vrucht opbrengt voor de Heer zelf. Want wij zijn een toonbeeld, was de bedoeling, Efeze 2, van de kracht van Gods genade. Wat genade vermag, als tegenstelling, in tegenstelling tot wat wet vermag. Waar geloof een mens brengt, in tegenstelling tot waar religie een mens brengt. Zie? Wat geloof in het woord en werk van God in ons uitwerkt, tegenover wat wet in ons uitbrengt. Religie dus, die zegt, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Over dat verschil gaat het. Maar wat dacht u van Ik wil toch nog een paar schriftplaatsen noemen eigenlijk. Van Colossenzen 1 vers 12. Ik prik hem maar hier en daarin. Colossenzen 1 vers 12. Danken de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om te delen in de erfenis der heiligen in het licht. Die ons namelijk getrokken heeft uit de macht der duisternis. Getrokken heeft uit de macht, daarmee kracht en werking van de duisternis, en ons overgezet heeft in het koninkrijk. Ja, heeft ons overgezet in het licht dus. Maar het heet in tweede instantie overgezet in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Met een uitdrukking trouwens uit Jesaja 42. Maar, toch maar. Het is de macht der duisternis en de macht van het licht. En hij heeft ons uitgetrokken uit de macht der duisternis en ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht en dus in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Dat is die tegenstelling tussen licht en duisternis. Zie? Handelingen 26 is trouwens ook een heel goede. Handelingen 26, vers 18, waar wij zijn bij Paulus. waar Paulus spreekt over de roeping die hij ontvangen had en daarmee de opdracht die hij ontvangen had. Namelijk, de Heer zou hem zenden tot de heidenen, vers 17. Eigenlijk moet ik lezen heel vers 17. Verlossende, de Heer zegt, ik zal u verlossen. Verlossen van dit volk, van welk volk zou u verlost worden? Van het Joodse, ja, van het Joodse volk zou hij verlost worden. En hij is ons voorbeeld. Ja. Verlossend u van dit volk en van de heidenen, tot de welke ik u nu zende, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, en nog een keer, en van de macht des Satans tot God. En die twee termen moet je dus onder elkaar schrijven. Dan is de duisternis identiek aan de macht van Satan, en het licht is identiek aan God. Dat laatste wisten we natuurlijk al, want God is licht immers. En in hem is gans geen duisternis. Maar de duisternis, de onwetendheid, dat is de macht van Satan. En mocht u nou denken dat we toch wel een boel weten, ook buiten de Bijbel om, moet ik u zeggen, ja, kan wel zijn, maar dat is allemaal leugen. En het heeft alleen maar de bedoeling om onze hersenen, onze harten, onze levens te vullen met allerlei onzin waar we in de praktijk niks aan hebben, zodat we de waarheid niet zullen ontdekken. Mijn tante Leni noemde dat ballast. Ik weet niet of dat echt een goede term was, dat zit me nog dwars. Maar daar heb ik het later nog wel eens met erover. Die vond dat al die andere dingen, dat was maar ballast die je meedroeg. Maar ik denk wel dat er een grote kern van waarheid in zit. Je houdt je bezig met van alles en nog wat. Maar... En dat is alleen maar om je aandacht af te leiden van wat de Heer zelf ons aan licht te bieden heeft. Nou ja, dat is Paulus' verantwoording. Nou, en zo verder. En tot slot moet ik u nog twee lezen. De een is, minstens twee, de een is 1 Thessalonicenzen 5, omdat daar... Eveneens Jesaja 60 wordt aangehaald. Het gebeurt trouwens ook in Romeinen 13. Vanaf in de buurt van vers 11 of zo. Maar die ga ik niet met u lezen. Maar 1 Thessalonicenzen 5 wel. Waar staat in vers 4. Maar gij broeders zijt niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen. Of zou vangen gewoon. Gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. Wij zijn niet des nachts noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen. Maar laat ons waken en nuchter zijn. Vers 9. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn. Dat is die toorn waaronder de wereld leeft. Dat is die van de duisternis. Dat is die toorn van God die ontstaat doordat hij het licht uit de wereld weghaalt. Uit Johannes 3, waarover wij gelezen hebben. Maar God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Want wij leven in de dag van het nieuwe verbond. Wij komen tot die zon der gerechtigheid die over ons is opgegaan. En we zouden dus niet delen in de onwetendheid. En daarmee de vele leugens van dat rijk der duisternis. Maar in tegendeel leven in het licht van die waarheid. Dat is 1 Thessalonicenzen 5. En daarna neem ik u alsnog mee naar 1 Johannes. Nou, eerst 1 Petrus 2 dan. 1 Petrus 2 eerst. Daar waar staat in vers 9. Maar gij gelovigen, Niet dat volk dat gestruikeld is over de steen des aanstoots, uit vers 7 en 8. Maar gij die gelooft, uit vers 7. Gij die gelooft, vers 9, zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen, enzovoorts. In de eerste plaats, even gauw tussendoor, hoe onverstandig het ook mogen zijn, er wordt nogal eens gezegd dat het Joodse volk Gods uitverkoren, Gods eigen uitverkoren volk is. Ik moet u zeggen, als je dat zo zegt, is het volstrekt onjuist. En tamelijk noodlottig. Mijn vader zou zoiets een noodlottig misverstand noemen. Want u en ik zijn het uitverkoren volk. En dat gaat voor het Joodse volk of Israël of hoe je het maar noemt, in de toekomst nog een bestemming heeft waartoe het bestemd is. Dat is inderdaad waar. Maar dat is een bestemming in de toekomst alsnog, maar niet in het heden. In het heden zijn u en ik, wij die geloven, het uitverkoren volk. Staat hier toch? Maar gij, en dat zijn vervolgens woorden inderdaad uit Exodus 19, woorden die oorspronkelijk voor Israël in het algemeen van toepassing waren, maar in onze dagen zijn ze meer specifiek van toepassing op de gemeente. Toen zei iemand, maar de gemeente is toch niet Israël, dan zeg ik, ja, heb je even... Makkelijk zat, als Israël de naam is van het uitverkoren volk, dan zijn wij Israël. En dat dat zo is, oké, dat zal tijd kosten om dat te demonstreren, maar dat doen we misschien een andere keer wel weer, help me onthouden. Maar hier, maar gij zijt een uitverkoren geslacht voor degene voor wie die steen Christus dierbaar is. Gij zijt een uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. U weet toch dat wij een tempel zijn, al denken wij er alleen maar aan als het gaat over of je al of niet mag roken. Dan weet men ineens, nee, uw lichaam is een tempel. Dan is men vergeten dat die tempel verschrikkelijk rookte, dat de tempel zelfs er was om te roken. Dat staat in de Bijbel. Maar goed. Wij zijn een tempel. Waarom? Omdat aan ons het woord van God is toebetrouwd en daarom zijn wij ook het licht der wereld. En daarom zijn wij het uitverkoren volk en daarom dragen wij de naam Israël. En dan staat er dat dat is, en er staat dus meteen wat de bedoeling is van die uitverkiezing, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En dat het licht wonderbaar is, is niet, ja, denk ik niet in de eerste plaats omdat de inhoud van het licht zo wonderbaar is, maar is in de eerste plaats omdat het wonderbaar is dat wij deel hebben aan dat licht, terwijl de wereld in duisternis is. Dat is wonderlijk. Ik verbaas me er nog regelmatig over. Hoe tevredensnaam mogelijk is dat we in zo'n onwetende wereld leven en dat wij dit weten. En dan lopen we daar in Israël, of meer nog zelfs heb ik dat idee altijd in Jordanië, want daar barst het van de toeristen, misschien nog wel meer dan in Israël, ik weet het niet zeker natuurlijk, maar... En dan denk ik, ja, die mensen lopen hier en die kijken ernaar, die hebben geen idee waar het over gaat. Ja, plaatsen uit de historie, scherven. En geen idee hoe actueel het is en hoe actueel het nog zal zijn in de toekomst. Zie? Dat is wonderlijk. Dat wil zeggen, de wereld is in duisternis, maar over u zal een licht opgaan. Mocht u dit vreemd vinden, moet ik u zeggen dat in de tijd Israël verlost werd uit Egypte en geleid werd, dan wel vergezeld werd door een wolkkolom die bij gelegenheid een vuurkolom genoemd werd en die 's nachts licht verspreidde. Hebben we die nog? De Shechira. Eigenlijk is dat de Joodse term daarvoor, uit de Joodse traditie, door christenen overgenomen. Een woord dat je in de Bijbel toch niet terugvindt. Maar betekent zoveel als de heerlijkheid. Dat wil zeggen, die wolkkolom wordt beschouwd als de heerlijkheid des Heren. Ja, dat klopt precies, want het is Christus. Nou ja, het is de Heilige Geest, maar dat is hetzelfde. Nou, voor Nicea was dat hetzelfde. De Heilige Geest. Dat is licht. En terwijl Egypte in duisternis is, om zo te zeggen, de hele wereld in duisternis, gaat het licht des Heren op over Israël. En wandelt het volk in het licht. Dat is wat het is, maar het is symbolisch voor onze dagen, voor ons en onze omstandigheden. Wij zijn niet onderworpen aan de wetmatigheden, voor zover die bestaan, van de wereld als zodanig. Wij hebben deel aan de wetmatigheden Gods. Aan zijn woord, aan zijn werk, enzovoorts. Geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En sindsdien zijn we niet meer, niet Gods volk, Lo-Ami, vers 10, maar zijn wij Ami. En niet meer Lo-Ruchama, maar Ruchama. Toen zei iemand, dat gaat toch over Israël, komt toch uit Hosea, dan zeg ik, dat klopt, helemaal goed. Alleen het gaat niet over Juda. En niet over het Joodse volk. Hier niet en in Hosea ook niet. Dit is gewoon letterlijke citaat en toepassing van wat in Hosea staat. Maar het stond daar over de 10 stammen van Israël en niet over de 2. Over dat volk dat inderdaad de naam Israël droeg. Goed, dat is nu ons onderwerp niet. Maar ja, ik loop er toch altijd maar tegenaan. En hoe dan ook, wij wandelen in dat licht en hebben daar onze verantwoordelijkheid. En daarna krijgen wij 1 Johannes 1, vers 5, vanaf vers 5. Dit is de verkondiging, dit is de inhoud van de prediking die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Dat God licht is en gans geen duisternis is in hem. En indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in duisternis wandelen, zo liegen wij en praktiseren de waarheid niet. En er zijn er velen die zeggen, ook binnen het christendom, dat zij gemeenschap met de Heer hebben, maar in de praktijk wandelen in onwetendheid en dus in duisternis. Ik hoop niet dat ik die moet uitleggen. Maar heeft niet eens belangstelling voor de Bijbel. Echt niet. Men weet het niet. Men hoeft het ook niet te weten. Men vindt het niet nodig. Ga maar over het hier en nu. En de rest zal men later misschien wel zien. Hetgeen men dan gewoonlijk toch niet zeker weet. Dus dan wordt het Deo Volente. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij licht is, dat wil zeggen, als we in gemeenschap met hem leven, wandelen wij dus in het licht, in zijn licht, en dus in gemeenschap met hem. Kortom, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, dan of zo, in die omstandigheid, hebben wij gemeenschap met elkander. Dan hoef je niet te zoeken naar gemeenschap, naar eenheid, dan is hij er gewoon. Dan hoef je niet te streven naar je ecumene, maar dan bestaat die gewoon. Dan weet je dat wij leven uit de vervulling van het gebed des Heren. Vader, ik wil dat ze allen één zijn. Dan zijn wij gewoon één. Wat zei ik nou? Dat een ecumenische beweging per definitie voortkomt uit duisternis. En bewerkstelligd wordt door de duisternis, zei ik toch? Want het is de ontkenning van de eenheid die er is. Die eenheid beleeft men dus niet, kent men niet, maar die kennen wij wel. Ik heb geen enkele behoefte aan het organiseren van eenheid van gelovigen of kerkgenootschappen of wat dan ook. We zijn één met alle gelovigen. Toch? En dat beleven wij ook hoor. Echt wel. Godzijdank. Maar dat komt doordat wij in het licht wandelen en daar hebben wij gemeenschap met elkander. Dat is één probleem is opgelost en het andere is, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Eerste commentaar, bloed is leven en niet dood. Bloed is leven. Dus het leven van Jezus Christus, in wiens gemeenschap wij leven en met wie wij trouwens uit de dood zijn opgewekt en gezet in de hemel. En in wiens koninkrijk van het licht wij geplaatst zijn. Zijn leven, zijn activiteit reinigt ons van elke zonde. Dat is wat uitgebeeld werd in Johannes, hoofdstuk 14 is het geloof ik nog. Bij 13 kan ook, 13. In de opperzaal toen de Heer Jezus de voeten van de discipelen begon te wassen, ongevraagd. En toen Petrus commentaar forceerde, zei de Heer, je bent al helemaal gereinigd. Want anders kwam je me trouwens niet toe en deed ik dit ook niet aan je. Ik doe dat, je voeten wassen, omdat je al gereinigd bent. En dat is wat de Heer aan gelovigen doet, omdat ze al gereinigd zijn, maar omdat ze in de praktijk van het leven allerlei onreinigheid oplopen. En omdat hen in de loop van het leven van alles wordt aangepraat aan schuld. Maar als wij in het licht wandelen, worden wij gereinigd. Dit is minder bekend, maar licht heeft al wel degelijk een reinigende werking. Vandaar de lichttherapie, hè? Zoiets. Nou ja, voor wat het waard is, het is allemaal maar betrekkelijk in die stoffelijke wereld. Maar het beginsel is juist. Want dit is wat de Heer doet, ons reinigen. Wij hebben namelijk zonden, vers 8. Maar de Heer reinigt onze harten van een kwaad geweten, opdat wij de levende God zouden dienen. Dat is Hebreeën 9, vers 14. Dat is wat hij aan ons doet. Dat is het werk van de hoge priester van grote verzoendag. Verzoening doen voor de zonde, niet van alle mensen, maar alleen van zijn volk. In de praktijk van ons, als gemeente dus, in onze tegenwoordige tijd. En daar waar wij ons bezighouden met dat licht, ons dat eigen maken, ons laten onderwijzen door het woord van God, daar vergeten wij onszelf. Daar worden onze ogen gericht op Christus met eer en heerlijkheid gekroond, zittend aan de rechterhand Gods, Hebreeën hoofdstuk 2, psalm 8, enzovoorts. Daar vergeten wij onszelf, daar zien wij op Christus en daar lopen wij gewoon over het water. Van het meer van Galilea. Ja, ik heb het over Petrus. Hij zag op de Heer en vergat zichzelf. En daarna zag hij op zichzelf en is zonk weg. En de ellende van zoveel prediking is dat het altijd maar gaat over de mens. En dat wij onszelf moeten bezien en moeten beoordelen en onszelf moeten verbeteren enzovoort. Dat is religie en er komt niks van terecht. Dat focust ons op onze eigen, op ons eigen en daarmee op onze eigen tekortkomingen. Dan kom je niet verder dan ik, ellendig mens. En vraag het anders maar na in de christelijke orthodoxie, dan zullen ze dat zo zonder meer bevestigen. Ik, ellendig mens. Dan lopen ze net zo in het zwart als de orthodoxe jodendom. En gehaast door de straten, struikelend over hun eigen voeten, schichtig om zich heen kijken, enzovoort met de pijpenkrulletjes enzovoort, allemaal in het zwart. Heb je dat nog? En in orthodox christendom gaat het net zo. Want wat weet men? Ik schiet tekort. Ik ellendig mens. Nou ja, ik ben trots op dat ik goed mijn best doe. Maar het schiet tekort, maar ik moet wel mijn best doen. En word je dan zalig? Ja, inshallah. Dat Deo Valente, dat weet men niet. Inshallah, dat is de vertaling van het Arabisch van het Latijnse Deo Volente. Staalkundig volstrekt identiek. Dus vooruit maar weer. Maar wij als gelovigen Ik zing het met Johannes de Heer mee. Ik ben altijd blij dat iemand liederen geschreven heeft die wijdverbreid zijn. Als de Satan mij wijst op mijn schuld. Wie wijst ons op onze schuld? De Satan. Als de Satan mij wijst op mijn schuld. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Romeinen 8. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja. Want indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is ons niet. En Johannes 1 vers 8. Zeg ik, ja, maar het is alles genageld aan het kruis. Met wet en al. Ik zie niet meer op mijn zonden, volg Jezus slechts na, die mij brengt in het vaderlijk huis, of woorden van die strekking. En daar leven wij uit. Wij hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. En niet naar de rijkdom van ons berouw, zei mijn vader dan, of niet naar de rijkdom van onze belijdenis. Niks onze rijkdom, het is zijn genade. Zie je? Nou ja. En dat is wandelen in het licht. En in die situatie hebben wij gemeenschap met elkander en met God en met Christus, zijn Zoon Jezus Christus. En daar gaat de rest van de brief over. Dat wil zeggen, liefde voor het woord hebben we dan, voor de geboden heet dat in het jargon van Johannes, liefde voor de broeders enzovoorts. En bovendien leren we daar ook onderscheid te maken tussen de geesten die uit God zijn en de valse profeten die uitgaan in de wereld. En de vele antichristen die uitgaan, dat is de rest van de brief. Dat is het dan. Maar begrijp me goed, wij worden niet geacht de leugens te bestuderen, opdat wij zouden weten dat het leugens zijn. Wij worden geacht de waarheid te verstaan. En daarmee worden wij immuun voor de leugen. Er zijn mensen die bij gebrek aan belangstelling voor het woord zelf zich bezighouden met het bestrijden van wat zij als leugen beschouwen. Ik moet er meteen bij zeggen dat in veel gevallen zij niet eens weten wat een leugen is, want ze kennen de waarheid niet. Blijft altijd heel gevaarlijk. Je kunt beter de waarheid zoeken van het woord van God en dan word je immuun voor de leugen. Ik meen dat serieus hoor. Echt wel. En dat is de werking van de geest. Dat is de werking van het woord in ons. Dan wandelen wij in het licht van het woord van God. Dan leren we de dingen zien zoals God ze ziet. Dan zien wij eventueel ook onszelf zoals God ons ziet. Namelijk wel zondaren, maar gerechtvaardigd en volmaakt gesteld in Christus. Als kinderen Gods en erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En dan zingen wij een kroon, zeer schoon wacht ons aan Gentse kust enzovoorts. Al zijn wij koningskinderen geworden uit de teksten nog steeds van Marie en Thea Vrij. Voor de zingende zusjes. Zijn we onderweg naar het hemelse vaderland, naar die bruiloftszaal of hoe ze het maar genoemd hebben in de verschillende liederen. Dat is wat het is. En dat gaat niet over onze eigen tekortkomingen, die zien wij niet, die willen wij ook niet weten. Wij zien op de Heer en die geeft ons iets positiefs. Die vult onze handen, die geeft ons wat te doen enzovoorts. Ik zie niet meer op mijzelf, maar ik volg Jezus slechts na. Dat is wat we zouden doen. Hij neemt ons dat oude leven af, dat is wat het betekent. En hij geeft ons iets anders daarvoor in de plaats. En eigenlijk moet ik zeggen, het is andersom. Hij geeft ons iets anders en het oude leven laten we daarmee vanzelf achter ons. En niet omkijken, want je weet wat daarvan komt. Vooruitkijken naar het koninkrijk, zei de Heer. En dat is wat we zouden doen. Wandelend in zijn licht in het volle besef dat wij gezegend zijn uitermate van Gods wegen met elke geestelijke zegening in Christus. Hij leert ons het een en ander. We hebben daarna verdriet over de ellende van de wereld. Dat staat ook in de prediker. Veel vermeerdering van wijsheid vermeerdert smart. Dat is de negatieve kant ervan. Maar het neemt niet weg dat die wijsheid ons brengt bij de Heer. En ons plaatst in zijn gezelschap. En dat is een van de methoden waardoor wij onze Heer leren kennen. En wij zullen hem daarvoor danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank. Dat we mogen leven in het besef dat wij niet des nachts nog der duisternis zijn. Maar dat u ons trekt uit de macht der duisternis. Uit de tegenwoordige boze eeuw. En ons plaatst in het licht van dat koninkrijk van de Zoon uw liefde. Wij danken u dat we mogen leren verstaan dat deze wereld de onze niet is. Dat wij daadwerkelijk vreemdelingen en bijwoners zijn. Maar aan de andere kant, dat we in de eerste plaats uw kinderen geworden zijn, onderweg naar dat beloofde land. Verlost uit Egypte, nog levend weliswaar in de woestijn, maar niettemin al door de schelzee getrokken. Onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart en waarin u ons zou brengen. Wij danken u voor het grote voorrecht dat we niet in duisternis zijn achtergebleven toen dat licht uit de wereld verdween. Maar integendeel, dat licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus schijnt in ons harten. Dat het ons verlicht naar de inwendige mens. Dat het ons verandert in ons denken naar de inwendige mens. En dat het onze ziel zalig maakt en dat het ons verandert naar het beeld van uw Zoon. Wij danken u voor die grote rijkdom van uw genade. Want wij beseffen dat alles niet onze verdienste is, op geen enkele wijze. Maar dat het uw verdienste is, dat het het resultaat is van uw arbeid, van uw verzoeningswerk. Van de trekkende kracht van de evangelieprediking die wij mochten horen. Maar we danken u ook dat u niet alleen onze harten, maar ook onze handen vult. Ons iets te doen geeft, opdat onze levens zouden zijn tot uw eer. We danken u dat wij ten allen tijde mogen leven in het besef uw kinderen te zijn. En dat we ook ten allen tijde daarvan mogen en kunnen getuigen. Daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij die kracht van uw genade die ons genoeg zou zijn, omdat die kracht in onze zwakheid zou worden volbracht. Wees u dan ons nabij, om Christus wil. Amen.